Aha, en Take On Me hoorde je op Radio Rijnmond. We begonnen dit uur op Radio Rijnmond met Anita Ward en Ring My Bell. Ja, dit uur gaan we het hebben over de razzia in Rotterdam. Morgen, precies 76 jaar geleden, grendelden de Duitsers de stad af met het doel om alle mannen tussen 17 en 40 jaar oud op te pakken. En tijdens deze razzia zijn 52.000 mannen afgevoerd naar Duitsland. Weerbare mannen, zo heette dat. Officieel om te worden ingezet als arbeid. Maar het eigenlijke doel was om te voorkomen dat ze in deze mannen die in de kracht van hun leven waren het tegen de Duitsers zouden opnemen als de geallieerden het bezette gebied zouden proberen te heroveren. René Versluis, zijn vader, is meegenomen tijdens die razzia in een veewagon en naar Duitsland afgevoerd. Hij heeft daar nooit veel over gesproken met hem, maar toch weet zijn zoon in detail wat hem is overkomen. René Versluis is in de studio. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Welkom. Want u vond later op zolder een agenda van uw vader, hè?
Ja, dus mijn beide ouders waren overleden. En dan heb je de plicht om het ouderlijk huis te ontruimen. En op zolder vind je dan van alles en nog wat. Wat het meeste gooi je weg. En gelukkig trof mijn oog een heel klein zakboekje uit 1944-45. En daarin stond tot in detail beschreven wat hij elke dag had meegemaakt vanaf het moment dat hij op 11 november 1944 is opgepakt, eigenlijk tot 5 mei. En kon ik mijn lijfverslag eigenlijk volgen wat hij vandaag de dag had meegemaakt.
Ongelooflijk, want hij heeft het er zelf nooit over gehad.
Nee, ik denk dat de verschrikkingen die hij daar allemaal moest meemaken zo erg waren dat hij dat helemaal heeft afgesloten. En zegt, daar praat ik liever niet over. Dan kwamen wat herinneringen weer boven. En ik denk ook dat hij nachtmerries had als hij er te veel over praatte.
Dat dat dan later weer terugkwam en dat hij dat dan weer moest verwerken eigenlijk 's nachts. Ik begrijp ook dat dat handschrift, het was ook een klein zakboekje zoals u zei, dat dat zo klein was dat het nauwelijks te ontcijferen was, hè?
Ja, mijn vader had al een ongelukkig handschrift, maar hier schreef hij nog extra klein, omdat hij niet wilde dat als dat boekje gelezen werd door een Duitser, dat hij dan precies en makkelijk kon zien waar hij allemaal geweest was en wat hij had gedaan.
Ja, het was natuurlijk, dat soort dingen was niet de bedoeling dat er iets van zou overblijven van die hele razzia natuurlijk en de hele arbeidseinsatz. Dus het was eigenlijk een soort geheim taal, bij wijze van spreken.
Ja, het was uitsluitend eigenlijk opgeschreven voor hemzelf. Dat hij dacht, ik begrijp later niet meer hoe erg het was. Ik schrijf het nu maar direct op, om het na te lezen voor zichzelf.
Nou, hij schrijft dan ook uitgebreid over dat eerste transport, hè? Dat was in een veewagon.
Ja.
Wat schreef hij daarover?
Nou, dat hele grote treinen klaar stonden met heel veel wagons. En ze waren natuurlijk ook met heel veel jonge mannen. En dat ze er eigenlijk werkelijk ingeperst werden. Met, ik geloof, 130 in een veewagon. Dat er ook nog allerlei viezigheid op de grond lag. En die mannen waren net gepakt van straat, dus die zagen er gewoon allemaal nog netjes uit. En die werden zo vernederd in dat transport. Ze kregen een emmer mee en dan moesten ze het mee doen. En hebben dagenlang in die wagon gezeten, totdat ze uiteindelijk in Duitsland aankwamen.
Ja, ongelooflijk gewoon. Je weet niet wat je overkomt, je weet niet hoe lang de reis gaat duren, je weet niet waar je naartoe gaat. En daar zit je dan met z'n allen.
Ja, af en toe stopte die trein. In Nederland bijvoorbeeld vlakbij een school. En toen hebben omstanders, die hebben heel snel schriften uit die school gehaald. En die uit de kaften getrokken. En die losse blaadjes en potloden door de kleine raampjes van die veewagon naar binnen gegooid. Dat die mannen iets konden opschrijven. En want het was natuurlijk geen bericht voor thuis op anders mogelijk. En dan schreven ze dat snel wat op. En voordat die trein ging rijden, dan gooiden ze dat weer naar buiten toe. En die mensen posten dat dan. En zo hoorde mijn moeder dan nog wat er gebeurde.
Eigenlijk ongelooflijk dat er toch een soort post nog vanuit die veewagon kwam. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen, hè?
Nee, en toevallig heb ik die briefjes die mijn vader op die manier verstuurde naar mijn moeder, die heb ik weer gevonden bij dat zakagendaatje. Had hij een bundeltje van gemaakt.
Dus zo wist zij toch iets wat er gebeurde. Maar wat ik begreep, is ook een beetje dat de sfeer in die veewagon best nog wel een beetje aardig was. Hè? Want die mensen die zaten toch allemaal in hetzelfde schuitje. Dus die gingen met elkaar toch een beetje lachen en proberen een beetje de moed erin te houden ook. Hè?
Ja, dat ging toen nog goed. Ze dachten wie weet moeten we ergens gaan graven in Nederland of zo. En dan zijn we binnen een paar dagen weer thuis. Die moed was er wel. Maar als je ziet dat ze steeds verder ook in Duitsland kwamen. dan zagen ze wel in dat ze een sombere toekomst tegemoet gingen.
Ja. Uiteindelijk is hij daar ook aan het werk gezet in Duitsland. In het beginsel had hij voordeel van zijn wat hij kon, hè? Van zijn eigen vak, geloof ik.
Ja, hij was elektrotechnisch ingenieur. En dan werd hij wel eens uit een groep gehaald als er dus ergens een probleem was. In een wolffabriek of zo, waar problemen waren met de verlichting of elektrische installatie. Dan zei hij, nou kom jij mee versluis en dan moet je maken. Ja. En dan onder druk van geweren moest hij dan aan de slag om te zorgen dat de spullen de boel weer draaiden.
Tja, ongelooflijk hè, wat je dan overkomt. Dat boekje dat heeft u ook voorzien van allerlei informatie nog. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Positions, Ariana Grande. Op Radio Rijnmond hebben we het over de razzia van 10 en 11 november. Dat is in 1944 geweest. Ruim 50.000 Rotterdammers in weerbare leeftijd, met andere woorden, die in de kracht van hun leven waren, die een gevaar voor de Duitsers konden betekenen, die werden naar Duitsland op transport gezet en daar te werk gezet. Alhoewel, René Versluis heeft verslag van zijn vader gevonden in een agendaatje waarin hij zijn persoonlijke verslag zet. En hij heeft dat zelf van allerlei informatie voorzien wat hij heeft uitgezocht. En daar onder andere blijkt ook uit dat ja, dat te werk stellen, dat was eigenlijk helemaal niet. Want de diensten die daar in Duitsland voor waren, die waren helemaal niet voorbereid op de komst van zoveel Rotterdammers daar naartoe, hè?
Nee, Duitsland was helemaal niet eigenlijk in staat meer om zo'n grote hoeveelheid mannen, om die op een goede manier te werk te stellen. Dus iedereen was ook verrast. Ze kwamen in krijgsgevangenenkampen terecht. Maar daar werden ze weer weggestuurd, want ze waren in krijgsgevangenen.
Dus, ze wisten eigenlijk niet wat ze met ze aan moesten.
Nee, maar totdat de Engelsen en de Amerikanen de spoorbanen begonnen te bombarderen. En toen, daar was niemand voor te vinden om dat levensgevaarlijke werk te doen. Hè? Dus een munitietrein die in brand staat. En dan moesten ze onder dreiging van geweren zo snel mogelijk naartoe om te blussen.
Super gevaarlijk dus. Omdat er zo weer een bom zou kunnen vallen. Want dat was echt doelwit.
Ja, ja. En de munitie zou ontploffen.
Ongelooflijk. Ja, en uw vader die had eigenlijk bedacht van, hè, want je hebt natuurlijk ontzettend ongemak, zou ik maar zeggen. Dat is om het heel licht te zeggen. Honger, kou, weet ik wat allemaal. Hij dacht, terwijl dat bezig was, terwijl iedereen dus schuilde in schuilkelders voor die bombardementen, dacht hij, nou dan ga ik naar zo'n spoorwachtershuis of zo'n toren, hè, waarbij alles in de gaten werd gehouden. Want dan kan ik daar even warm zitten. Hè?
Ja, hij had de keuze. Of ik ren naar een putje waar je een beetje beschermd bent als er een bom valt. Of ik kies voor het spoorwachtershuisje. Daar zaten dan bijvoorbeeld vaak invalide Duitsers in. Hè, want het waren wel Duitsers die nog die sporen bedienden. En die vonden dat wel leuk om even met zo'n jongen te praten. Dan zat hij er niet alleen. En de kans dat het huisje geraakt zou worden is natuurlijk klein. Want het is wat hoger. Dus ja, je zat er relatief veilig.
Ja.
En één keer toen twijfelde mijn vader schijnbaar, maar hij rende toch naar een putje toe. En toen was er inderdaad een heftig bombardement op dat spoor. En toen hij weer uit het putje kwam, toen zag hij dat hele spoorweghuisje helemaal. Er was helemaal niets van de sporen niet, maar het hele huisje ook. Dus je kan voorstellen, als ik dan s'avonds laat dat stuk van het dagboek lees van mijn vader, dat ik denk, ja, op een haartje na was ik er zelf ook al niet meer geweest.
Nee, dan was je er zelf niet geweest. Ja, dat bedenk je dan ook natuurlijk op dat moment.
En ja, dit is wat mijn vader meemaakte. Maar ik heb heel veel dagboeken van andere mannen en verhalen natuurlijk ook gehoord nadat ik het boekje gemaakt heb. En het is ongeveer allemaal dezelfde strekking. Hè? Sommigen hadden datzelfde in fabrieken. Sommigen op spoorbanen. Sommigen die werden bij boeren te werk gesteld. Misschien waren die iets beter af. Maar het was allemaal kommer en kwel, zeker in die tijd in Duitsland, waar het al paniek alom was, ook onder de militairen.
Ja, precies, want die wisten toch dat die oorlog moeilijk gewonnen nog kon worden. Hè?
Nou, sommigen hielden nog wel de moed erin, hoor. Maar de chaos was er in ieder geval heel groot.
Ja, ze werden van beide kanten aangevallen natuurlijk. Wat mij opviel is dat er heel veel in het boekje over eten staat. Vandaag heb ik dit gehad, een halve worst, koningsmaal, ik had dit en dat. Andere dag viel het weer heel erg tegen. Dat is echt denk ik wel ja, het enige waar je mee bezig bent misschien wel. Hè? Overleven gewoon.
Ja, werd een obsessie. Dus hoe krijg ik gewoon voldoende eten binnen? Dus alles wat hij veroverde aan eten of kreeg, dat schreef hij elke dag op. een halve worst, weer brood. Of hij schreef, vandaag niks, alleen een rotte appel gevonden aan de kant van de weg. En dat levert hem dan natuurlijk ernstige ziekte op als hij dat op had.
Precies.
Ze kiezen tussen het ene of de ander.
Ja, de lege maag of de ziekte die misschien iets later komt. U heeft nog heel veel uitgezocht eigenlijk om dat boekje te maken. Want een heleboel dingen stonden er gewoon in. Maar u heeft het van achtergrondinformatie voorzien over de situatie toen eigenlijk. Hè?
Ja, bijvoorbeeld mijn vader hoorde opging voor het eerst artillerievuur. Dus hij hoorde wel veel bommen. Dus die ontploffen op een bepaalde, dat geeft een bepaalde klank. Maar artillerie is weer wat anders. Dus ik vond het vreemd dat hij voor de eerste keer toen zegt hij, hey, ik hoor artillerievuur. Maar dat betekende dat de Amerikanen dichterbij waren. En dat er heftig werd gevochten. En later kon ik uitvinden dat rond die tijd het Ardennenoffensief begon. De grote Duitse aanval nog door de Ardennen heen om als een laatste stuiptrekking proberen de oorlog nog te winnen. En mijn vader wist natuurlijk niet dat dat het Ardennenoffensief was. En ik wel. Dus ik heb die situatieschets dan op een kaartje aangegeven. Dat de mensen die het boekje lezen ook begrijpen wat er gebeurt.
En dat Ardennenoffensief is zijn redding geweest, hè?
Ja, zeker qua voeding. Omdat niet alleen veel troepen en extra munitie en tanks op het spoor naar de Ardennenoffensief werden gevoerd, maar natuurlijk ook de bevoorrading en de voedselvoorraden van de Duitse militairen. Dus soms werd er een munitietrein geraakt, maar soms was dat ook een voedseltransport. Dat brandde dan wel, dus het was gevaarlijk, maar die dwangarbeiders moesten toch als eerste daar naartoe. En dan konden ze natuurlijk, terwijl het niet mocht, wel het een en ander in de mond en in de zakken proppen om voldoende eten te krijgen. Dus toen was eigenlijk de hongersnood voor die mannen, die was wel voorbij doordat ze die treinen konden plunderen eigenlijk onder het oog van de Duitsers.
Ongelooflijk, die dan zelf net even op veilige afstand bleven nog.
Ja, want het brandde nog wel.
Ja, precies. Ja. In de voetsporen van een dwangarbeider, zo heet het boekje. René Versluis, daar spreek ik daarover mee. Ik ga zo meteen verder met hem praten, want er is nog nieuws. Hij wil heel graag dat er een monument komt, want hij vindt eigenlijk dat deze mannen niet genoeg eer krijgen. En dat monument, dat gaat er ook komen. Dat is het nieuws wat eigenlijk bekend is geworden nu. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar eerst gaan we naar het weer met Ed Aldus. En voor die tijd Michael Jackson en Black or White. Lady Hear Me Tonight van Mojo was dat. En daarvoor hoorde je nog Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Ja, ik praat hier in dit uur met René Versluis. Zijn vader werd in 1944 door de Duitsers vanuit Rotterdam afgevoerd naar Duitsland. De razzia van 10 en 11 november. En daar heeft hij de nodige ontberingen moeten doorstaan. Hij hield dat minutieus bij in een agenda waarin hij zo klein schreef dat mochten de Duitsers het dagboek in handen krijgen, ze waarschijnlijk niet konden lezen wat er dan in stond. Dat was het idee. De agenda belandde op zolder en pas na zijn dood vond zoon René het dagboek en ging dat uitgebreid bestuderen. En dat leidde tot een prachtig boekje waarin de achtergronden van wat zijn vader heeft meegemaakt worden toegelicht. En dat heeft u daarnet verteld, hè, René. U heeft daarbij heel veel onderzoek gedaan, want u bent ook eigenlijk naar de plekken gegaan waar hij is geweest, hè?
Ja, om een beetje in te voelen van wat de sfeer daar nu is, maar ook bijvoorbeeld waarom die bepaalde adressen bezocht. Hij bezocht dan allemaal adressen om even noodstroomvoorzieningen of zo te repareren. Nou, en dan zag je eigenlijk dat het gewoon binnen loopafstand was van een heel groot spoorwegcomplex. Dus dat was gewoon, dan piepte die even weg of hij moest even iets doen en dan kreeg hij weer een aardappel of een appel. En dan, dus daar waren die locaties daar. Het was gewoon dichtbij. Dat wist ik natuurlijk niet op het moment dat ik het boekje las.
Had je niet geweten anders. Nou, wilt u dat er eigenlijk veel meer aandacht komt voor die razzia? Want dat heeft, u vertelde net eigenlijk tijdens de plaat van iemand anders, die de zoon wist van zijn vader, de naamgever van het Albeda College eigenlijk. Hè? Dat was een minister van Sociale Zaken. Die is ook weggevoerd. En dat verschrikkelijk is geweest. Dus dat ook die zoon heeft daar wel heel veel van begrepen, hè? Van gehoord volgens mij van hem ook. Ja. Dus dat heeft op die mensen een enorme indruk gemaakt. En u vindt dat daar eigenlijk een monument voor moet komen, hè?
Ja, dat viel mij op, omdat ik met gidsen die tours maken door de stad, dat was eigenlijk eer vorig jaar. Ik zeg, als je een tour doet over de oorlog, dan moet de razzia erin voorkomen. Wat doen jullie eigenlijk? En toen zeiden ze, de brandgrens en alle monumenten.
Niet de razzia.
Ja, toen zeggen ze, er is ook geen monument. En dat was eigenlijk pak voor mij de eye-opener. Dat ik dacht, waarom is er eigenlijk geen monument voor deze grote gebeurtenis van Rotterdam. Want Rotterdam is 2 keer heeft de spits afgebeten. Met het grote bombardement. En toen is eigenlijk Nederland gedwongen zich over te geven. Dus daar was Rotterdam eigenlijk een slachtoffer. En de eerste grote razzia om al die mannen af te voeren, met de bedoeling om dat ook in Den Haag en Amsterdam enzovoort, was ook Rotterdam eigenlijk de eerste die het spits afbeet.
En die klap is veel harder aangekomen dan in andere steden.
Ja, die waren toen gewaarschuwd.
Ja, dus die mannen, die wisten al een beetje wat hun boven het hoofd hing.
Die doken
allemaal onder. En die doken onder inderdaad.
Dat was de start voor een landelijke onderduikcampagne verder. In Rotterdam zijn ze bijna allemaal gepakt. Hè? We hebben het steeds over die 50.000, maar er waren er geloof ik zo'n beetje 70.000 in de stad. Dus 20.000 hebben het kunnen ontsnappen of kunnen ze onderduiken.
Ja.
En de anderen zijn afgevoerd.
Ongelooflijk.
Maar een monument is er niet. Nergens te vinden. Ja, een plaquette, oké. Daar een plaquette, maar openbaar toegankelijk. Zoals eigenlijk de brandgrens ook een groot event is. Dit grote event, dat er een manloze stad achterblijft. Ja, dat is nergens te zien.
En u vond dus dat er moest komen. Wat heeft u gedaan?
Nou, ik mocht tijdens de herdenking van vorig jaar vertellen over die tours. En toen zei ik, ja, dat die touroperators tegen mij hadden gezegd, er is geen monument. En ik ben het eigenlijk wel met ze eens. In sommige steden zijn er wel eens 500 man afgevoerd. En er staat er een standbeeld van 1,04 meter. Dus ik heb voor die zaal vorig jaar, hè, dat ik weet het nog precies, want het is precies een jaar geleden, heb ik gezegd, ja, het is eigenlijk heel raar dat er dus in Rotterdam dan niet iets staat van, ja, hoeveel meter zou dat moeten zijn? En het staat er niet. En toen kreeg ik zoveel bijval, tenminste, na zo'n bijeenkomst komen mensen dan naar je toe, zoals bijvoorbeeld Jan Willem Kleipel, ook een zoon van een dwangarbeider, en die zegt, nou, als je zo'n monument echt gaat maken of wil gaan realiseren, kan ik je niet helpen. Dus toen hebben wij een stichting opgericht, de stichting Razzia Monument Rotterdam. En we hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente. En dat was heel snel werd het beantwoord. 2 dagen na de razzia herdenking van vorig jaar werd ik uitgenodigd op het stadhuis. En dan zeiden ze, ja, we hebben een monumentencommissie. En we hebben die aanvraag, die hebben we gezien. Maar we hebben ook het pleidooi gehoord. En je hebt eigenlijk gelijk. Het is er niet.
Dus ze waren van wil om dat te doen. Dus ja. Om daarvoor te zorgen. En concreet, wat betekent dat nu?
Nou, dat er een aanvraag moet komen. Want in eerste instantie vroeg ik aan de gemeente Rotterdam, waarom maken jullie geen monument? En toen zeiden ze, ja, we kunnen niet zomaar een herdenkingsmonument gaan starten. Dus dat moet vanuit de burgerinitiatief moet dat komen. Dus als je nou een stichting zou oprichten, de stichting Razzia Monument Rotterdam bijvoorbeeld, en je gaat een aanvraag doen en je verzamelt mensen om je heen, dan heeft dat kans van slagen. Want je hebt gelijk, historisch gezien, is dat een omissie.
En dat heeft u ook gedaan, aanvraag?
Ik heb het gedaan.
En wat is de uitkomst?
Die commissie was sowieso al heel positief. Die zeiden, ja, dan moet je wel draagvlakken vinden om je heen. En zijn die dwangarbeiders wel mee eens. Dus die dwangarbeiders die ik te pakken kon krijgen, die heb ik gebeld of zij inderdaad met mij eens zijn dat het monument er moet komen. Nou, die zeiden vrijwel allemaal, ja, natuurlijk, daar zijn we wel voor. Maar ook allerlei andere mensen waarvan de vaders zijn afgevoerd. Die zeggen, ja, kan ik je helpen? Nou, sommigen zijn ambtenaren en sommigen die zitten in het bedrijfsleven. En sommigen die zitten op scholen.
Dus daar kwam een aardig comité van aanbeveling wat dat betreft voor.
De uitstralingseffecten van die 50.000 plus nog eens een keer die 20.000 die ondergedoken zijn en ook natuurlijk verschrikkelijke tijden hebben gehad. Plus die achterblijvers, dat waren dan veel vrouwen en kinderen en bejaarden, die bleven dus in de stad achter zonder een brandweer, zonder doktoren, zonder de voedselvoorziening.
Ja, dat is ook,
was ook
een verschrikking.
Na de hongerwinter is dat ook geen prettig vooruitzicht.
Nee.
En die nabestaanden en de kinderen daarvan hebben natuurlijk ook die verhalen meegekregen of dat uitgezocht. En die zeggen, ja, het is eigenlijk gek dat het niet staat.
Moet er nou geld komen nog?
Nou, er moet heel veel gebeuren. Bijvoorbeeld ook, waar moet die komen te staan? Ik wil toch niet met het geld beginnen? Je moet gewoon zeggen, ja, dus om te zeggen, ja, zet het even midden op het Hofplein. Ja, dat kan
gaat
het zomaar
niet worden.
Niet,
nee.
Rijden auto's overheen. Dus er moet samenwerken met de gemeente Rotterdam gekeken worden wat een mooie plek zou zijn. Waarvan ik dat natuurlijk liefst heb, die ook een historische context heeft. Bijvoorbeeld de Kuip is een verzamelgebied. Maar ja, of dat dan geschikt is voor een monument, dat moet natuurlijk ook de gemeente nog even bekijken.
Dus dit gaat nog wel even duren voordat je er bent, maar het is duidelijk, het gaat gebeuren.
Ja, ik denk, er wordt op alle fronten zo aangewerkt. Dus we zijn bezig met de selectie van de kunstenaar. En ook bedrijven en particulieren helpen ons met giften. Want ja, je had het net al even over wat moet er verzameld worden.
Ja.
Nou, een hoop kennis, een hoop ervaring, maar ook een grote hoeveelheid geld.
Want als je geld,
een waardig monument wil neerzetten. En ik vind altijd, dus, ja, ik kan toch niet zeggen als stichting, we zetten een klein beeldje neer.
Nee, het moet dan wel groot zijn.
Het moet een beetje in verhouding zijn.
Waar kunnen mensen dit bijhouden, hoe dit verder gaat?
We hebben een website, www.razziamonument.nl. En daarin zitten aanklikmogelijkheden en dan vind je heel snel wat je wil weten.
En daar staat volgens mij ook op hoe je eventueel financieel kan steunen.
Ja, dat is eigenlijk ook makkelijk te vinden.
www.razziamonument.nl.
Dat klopt.
Volgend jaar zou dat lukken met de Razzia-herdenking?
We hebben eigenlijk een soort morele plicht naar Rotterdam toe en naar de nabestaanden. Er zijn op dit moment nog overlevenden van de Razzia. Dat zijn vaak krasse mannen van hoge leeftijd. Maar ik vind eigenlijk dat dat monument er moet zijn voordat die dwangarbeiders allemaal zouden overleden zijn. Er zit een hele krasse baas ertussen. Dus ik denk dat we nemen even nog een jaar. Het is al krap voor een monument.
Ja.
Maar als je naar de hoge leeftijd van de betrokkenen kijkt, dan kunnen we dat niet jaren laten slepen.
Je doet waar tussen de beste.
En dan zouden we moeten onthullen zonder aanwezigheid van mensen die er zelf waren bij geweest. Ik vind dat niet kan.
Nee.
We moeten dat eigenlijk binnen een jaar fixen.
Nou, dat is duidelijk.
Dat kan alleen eigenlijk als iedereen nu al begint met alle dingen die moeten gebeuren. Dus er moet een club kijken naar waar komt die. Er moet ook een andere club kijken. Welke kunstenaar zou nou geschikt zijn om zo'n waardig monument neer te zetten? Maar gelijktijdig moet ik al beginnen met geld verzamelen, samen met Jan Willem. Omdat je kan natuurlijk niet eerst het ontwerpen en dan pas geld inzamelen. Dus we moeten nu al die trajecten, die moeten we gelijktijdig beginnen.
Ik wens jullie heel veel succes mee, René. En we horen hier vast nog wel een keer voor die tijd nog meer over op Radio Rijnmond. Dankjewel.